Dankjewel. En ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik wil even een gebedje doen. Mag dat? Jawel, hè? Goed. Vader, dank u wel dat u overal bent. We denken vaak dat u in de hemel bent, maar u bent ook hier bij ons, in ons. U werkt ook door ons. Uw kracht en uw intensiviteit waar u voor ons een plan heeft gemaakt en wat wij kunnen doen is zoveel malen groter dan dat wij vandaag beseffen. U heeft geloof in datgene wat u gemaakt en geschapen heeft. U legt uw vertrouwen daarin. U geeft het in hun handen. En dat zijn wij, Heer. Wij zijn de mensen die u gekozen heeft om het grote plan wat u heeft, om daar een deel van te mogen zijn. Heer, en ik bid ook voor deze dag en vooral voor dit moment, dat u ons helpt om keuzes te maken, om een wending te geven aan eigenlijk de geschiedenis waar we uitkomen naar de toekomst die u voor ons heeft. En die keuze, die ligt in onze hand, niet in uw hand. Maar u geeft het aan ons. Wij hebben de vrijheid gekregen om zelf keuzes te maken. Om datgene wat u voor ons bedoeld heeft ook werkelijk te zien gebeuren. Heer, wat een vertrouwen is dat. U controleert ons niet, u zegt ons niet, zo moet je het doen en dan zorgt u ervoor dat we het zo doen. Maar u geeft ons bij elke stap het recht om zelf te kiezen. En daarom bid ik ook, Heer, dat alles wat onze keuzevrijheid eigenlijk bedekt heeft of ingeperkt heeft, gevangen gezet heeft, als dat op de een of andere manier ons beperken zou deze ochtend, dat wij daarvan vrijkomen. In Jezus' naam beveel ik elke beperking, elk bolwerk wat in ons denken zit, dat wij denken dat we niet kunnen veranderen, dat dat vandaag totaal verbroken wordt. En dat wij gaan zien dat wij het recht hebben gekregen vanuit de hemel, hier op aarde, om onze situatie te kunnen veranderen. De gedachte dat dat nooit zal gebeuren, verbreek ik. De gedachte dat jij het niet zou kunnen, verbreek ik in Jezus' naam. Ik sta tegen elke demonische macht vanmorgen, die iets over ons heeft uitgesproken, dat wij niet in staat zijn om onze geschiedenis om te buigen naar de toekomst die hoopvol is, die krachtig is en machtig in uw hand. Dat wij hier in Nijmegen niets kunnen veranderen. Heer, die gedachtes, Heer, die zijn beperkend. Die heeft u nooit bedoeld. Die hebben we zelf toegestaan. We geloven erin. En ik bid dat u komt met uw Heilige Geest om te laten zien dat wij vandaag in staat zijn om daar veranderingen te brengen. In Jezus' naam. Amen. Ik ga een tekst voorlezen. Meestal begin ik niet met een tekst, maar vandaag dacht ik, laat ik dat eens doen. Dat is ook nog weer een goed teken dat ik de Bijbel toch redelijk goed ken. 2 Korinthe 4. Ik lees hem even voor in de nieuwste vertaling. Vers 7. 2 Korinthe 4, vers 7. Het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Nou, dat zegt iets over onze identiteit. Wij zijn een breekbare kruik. Want daardoor is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God. Dat zegt ook iets over wie wij zijn. Het goede nieuws is een kracht dat zit in mij. Het komt van God. Dus het is Gods verantwoordelijkheid om dat in ons te planten. Dan komt een heel rijtje van dingen die wij moeten en mogen doorstaan. Vers 8. Ik moet lijden, maar ik verlies de moed niet. Ik leef in onzekerheid, maar ik blijf op God vertrouwen. Ik word door mensen vervolgd, maar God laat mij nooit in de steek. Ik word door mensen geslagen, maar ze doden mij niet. Nou, dat is nogal 4 punten die heftig zijn. Vers 10. Ik moet lijden mijn leven lang erg hoopgevend. Net zoals Jezus moest lijden en sterven, voortdurend wordt mijn leven beheerst door de dood omdat ik Jezus dien. Zo gebruikt God mij om te laten zien dat Jezus is opgestaan uit de dood, want doordat ik het lijden volhoud, maak ik zichtbaar dat Jezus leeft. Wat een tegenstelling zou ik bijna willen zeggen. Dus aan de ene kant willen we als christen graag een lekker leven. Toch? Het gaat goed met ons. Maar Paulus zegt eigenlijk van ik moet lijden, zodat het leven, de kracht van God zichtbaar wordt door mij heen. Dat is die aarde vat. Ja, deze tekst die heeft me op de een of andere manier altijd aangetrokken, moet ik eigenlijk zeggen. Oh, er is iets met mijn tekst gebeurd. Oeh, triest. Een hele preek is weg. Ik zei al tegen Ina, ik heb alles opgeschreven, maar het is weg. Oh jee. Ja, de geest die spreekt. Ik wil toch even één momentje, storing. Hebben we een sein ergens? Er komt iets. Ja, daar is het. Nee, het is gewoon een groot gedeelte weg. Oké, nou, dan moet ik even uit mijn hoofd spreken, want dat geeft niet, want dat kan ik. Er is iets gebeurd met mijn tekst. Ik had een aantal dingen opgeschreven en ik hoop dat ik dat allemaal nog kan herinneren. Maar ik geloof dat, wat ik tegen Ina zei, ik heb het idee dat God iets anders wil zeggen. Ik wil over keuzes spreken. In de serie die ik hier gedaan heb, gaat het over ik ben. En ik heb bewust even niet de presentatie meegenomen. Want ik wilde vanuit die lessen iets doen wat volgens mij heel belangrijk is voor ons, voor jou, voor ons als gemeente. Wat God bedoeld heeft voor ons, dat is zijn plan. En heel vaak hebben wij daar niet altijd het zicht op. Het wordt heel vaak door hoe wij over onszelf denken, over onze identiteit, maar ook over onze bestemming. Ook over de verantwoordelijkheid die wij hebben, wordt dat op de een of andere manier gewoon bijna geblindeerd. Je ziet het niet altijd, vooral als je er bovenop zit. En hetgene wat heel sterk bij mij vanmorgen kwam, dat was eigenlijk onze toekomst. Hoe kunnen wij datgene wat ver weg ligt zien en elke dag als het ware daar naartoe wandelen? Heel vaak als je het zicht op de toekomst kwijt bent, waar je denkt dat is waar God mij persoonlijk of mij als gemeente of ons als gemeente naartoe wil brengen, dan komt er een probleem, dan komt er een situatie in je leven op dat moment, die dag. En het lijkt wel alsof dat het hele toekomstperspectief verdoezelt. Je ziet het niet meer. Want je raakt helemaal betrokken op datgene wat op dat moment speelt. En wat er op dat moment speelt, dat wordt veel belangrijker dan datgene waar je naartoe gaat. Nou, ik had twee vragen die ik toch even ga stellen. Die schieten me dan zo even te binnen. Dat kan ik nog herinneren. Als je nou kijkt naar het Nieuwe Testament, noem nou eens even twee situaties. En ik heb zelf even twee in mijn hoofd. Die de toekomst of de geschiedenis van het volk, van de Israëlieten, totaal veranderd heeft, maar ook een impact heeft gehad op de hele wereld. Noem eens even twee gebeurtenissen die je zo te binnen schieten, waarvan je zegt, hey, dit was voorspeld. In het Nieuwe Testament zien we daar het begin van. Noem eens wat. Sorry. De val van Jeruzalem. Ja, dat is een hele heftige gebeurtenis. Dat heeft een effect gehad op de hele wereld. Wat nog meer? Wat zeg je? De roeping van Mozes, die zat in het Oude Testament. Ik bedoel... Ja, wat bedoel je? Naar Israël. Ja, vanuit het Oude Testament, perfect voorbeeld. Maar ik wil vanuit het Nieuwe Testament. Pinksteren. Oké, die parkeren we even, daar ga ik het over hebben, over Pinksteren. Pinksteren was een gebeurtenis, even voor degenen die het verhaal niet goed kennen, waren 120 discipelen bij elkaar in de bovenkamer. De Heilige Geest, hè, die viel op hen en vanaf dat moment groeide eigenlijk de kerk, toch? Ja, dat weet denk ik bijna iedereen. Pinksteren was een gebeurtenis in het Nieuwe Testament, wat een totale verandering bracht in de geschiedenis van de kerk. Tot op vandaag de dag. Dus dat is een enorme gebeurtenis die effect heeft gehad. Ik ga daarop terugkomen. Nog eentje. De kruisiging van Jezus. Precies. He, daar is in het Nieuwe Testament, wat eigenlijk al beiden voorspeld was in het Oude Testament, twee wereldgeschiedenis gebeurtenissen in het Nieuwe Testament die ook werkelijk gebeurd zijn. Nou, waar ik in wil focussen is op, laten we even beginnen bij de kruisiging van Jezus. De geschiedenis is vanaf de dag dat Jezus gekruisigd werd en 3 dagen later is opgestaan, compleet veranderd. Zijn we daarmee eens? Waar is dat begonnen? Dat is bij de geboorte, ja, dat is bij de geboorte begonnen. En bij wie dan? Bij David, maar even terug naar de geboorte. Er was een vrouw, Maria. Misschien dat de vraag nog niet helemaal doordringt. Er was een vrouw, Maria, die zei, wat u wil, zal geschieden. Het was haar keuze toen de engel kwam, Maria, je zult zwanger worden. En Maria zei, oké, doe het maar. Ze had geen flauw idee wat haar keuze tot gevolg had voor jou vandaag. Krijg je even de intentie die ik probeer te vertellen. De keuze die Maria maakte om totaal overgeleverd te worden aan de beslissing die God eigenlijk al in de hemel ergens had bedacht. God zocht iemand en in dit geval was dat Maria. En Maria zei, oké, Heer, ik snap het allemaal niet waarom u mij uitgekozen heeft. Ik ben niet getrouwd, ik kan helemaal niet in verwachting worden, want ik heb geen gemeenschap. Maar als u dat wil, laat het maar gebeuren. Een wonder. Een wonder dat lijden met zich meebracht. Dat snappen we allemaal, denk ik. In die tijd voor een niet getrouwd meisje zwanger raken van de Heilige Geest is wel een bizar iets. Toch? Het hele dorp sprak daar natuurlijk over. Dat was een schande. En toen ze ging vertellen aan Jozef, ja, ik ben zwanger van de Heilige Geest. Dat was natuurlijk ook best wel bizar. Denk je nou echt dat Jozef dat geloofde? Zo is het heel vaak met een plan dat God voor ons bedacht heeft, wat uit gaat komen. Dat is misschien niet heel erg logisch. Er zit ook heel veel onmogelijks in. Er zit iets in wat wij zelf eigenlijk niet echt goed kunnen. Zwanger worden van de Heilige Geest, ja, dat is iets wat buiten ons vermogen ligt. Maar Maria die koos ervoor, zij had de keus om ja of nee te zeggen. En ze zei, hier ben ik. Daar is het eigenlijk begonnen. Dus de kruisiging begint al bij een persoon die zegt ja. Maar het gaat verder, want Jezus heeft ook ja gezegd. Jezus heeft gezegd, ik doe wat de Vader van mij vraagt. Hij was compleet in controle om nee te zeggen als hij dat wilde. Maar hij koos ervoor om de weg te gaan die voor hem lag. En dat was niet alleen maar fun. Ik denk dat er heel veel gebedsgenezers, mensen die een bediening hebben in het genezen van mensen, die vinden dat helemaal geweldig. Om mensen te genezen en te bevrijden. Maar Jezus deed dat ook, maar hij wist wel, er komt een moment dat de echte roeping die op mijn leven ligt, en dat is namelijk een redder te zijn van de hele wereld, die gaat zijn prijs betalen. Dus de keuzes die hij maakte hadden ook een gevolg. En de tekst die ik net las, dat is eigenlijk ook dezelfde keus die jij en ik hebben. Het leven met God kost ons ook iets. Het leven met God en dat wat God ons beloofd heeft als persoon en als gemeente, daar zit een prijs aan vast. Beseffen we dat? Toen Jezus dus koos om als zoon van God die weg te gaan en ook inderdaad gewoon in de bediening te stappen, mensen te genezen, te bevrijden. 6 keer, voor zover ik het geteld heb, was er een poging om hem te doden. 6 keer. Ze wilden hem van de ravijn afduwen, ze wilden hem stenigen, noem maar op. Er waren mensen die waren jaloers, er waren mensen die wilden hem niet, er waren mensen die tegen hem waren. Toen hij veroordeeld werd, was een heel volk die stond te schreeuwen, kruisigt hem, terwijl hij alleen maar goede dingen had gedaan. Gek is dat eigenlijk. Maar hij heeft daar heel bewust ja tegen gezegd. Dus het leven met Christus, wie ik ben, betekent ook dat als je daar ja tegen zegt, dat God jou op een weg kan leiden waar wij een stuk lijden moeten doormaken, zodat we het leven van Jezus laten zien. Dat is de keuze die je maakt. Ik ga eventjes naar de doop in de Heilige Geest, de Pinksteren. Hoe kon deze gebeurtenis uiteindelijk onze hele wereldgeschiedenis, uiteindelijk in de 19e eeuw is het Azusa Street, is de grote dag geweest voor de kerk, waar de Heilige Geest over de hele wereld werd verspreid. Hoe kon die gebeurtenis eigenlijk zo'n enorme impact hebben? Waar begon dat? Ja. Doordat Jezus zich liet dopen. Hij gaf een voorbeeld. Ja, mooi. Ja, daar begon het. Goed. Wat nog meer? Even denken. Wat gebeurde er ook alweer vooraf? Wat bedoel je daarmee, Arie? Ze waren voortdurend bij elkaar in gebed. Wie? Die groep van 120 discipelen hadden ja gezegd. Hoeveel waren dat er eigenlijk? Weet iemand dat toevallig uit zijn hoofd? 500 en nog een paar. Er waren 500 mensen die Jezus ontmoet hadden na de opstanding. En die hadden allemaal hetzelfde gehoord. Ga in Jeruzalem wachten en dan zal de Heilige Geest over je komen. 120 mensen hebben ja gezegd. Dat betekent dat er een heleboel nee hebben gezegd. Die waren er niet. Bij wie zou jij gehoord hebben, denk je? Als jij toen leefde en je was een discipel van Jezus Christus. En Jezus had tegen jou gezegd, nou, nu even niet. Ga daar eens even in een bovenkamer zitten wachten totdat ik kom. Heel makkelijk gedacht. Maar ze zaten daar, geloof ik, 50 dagen, toch of niet? Het is toch zoiets? 50, hè? Tien dagen. Dat is nog wel heel makkelijk dan. 10 dagen wachten. Hè? Dat wisten ze niet. Heel vaak weten we niet wat Jezus tegen ons zegt, wanneer het komt, hoe het komt, wat het is. Want niemand wist wat het was, de doop in de Heilige Geest. Niemand wist dat. En dat zie je door het Oude Testament en het Nieuwe Testament eigenlijk best wel vaak. Dat God eigenlijk tegen iemand iets zegt. Ga dit maar doen, bijvoorbeeld Abraham. Ik had een heel lijstje had ik opgeschreven. Abraham, joh, ga uit jouw bekende omgeving weg. Ur del Chaldea, ga op reis. Ik weet niet of je weet hoe ver die gereisd hebben. Ik heb het een keer ergens gelezen. Iets van 5.000-6.000 kilometer moest hij met zijn kamelen op weg. En een vrouw die de hele tijd zegt, Abraham, waar gaan we nou naartoe? Ja, ik weet het ook niet, Sarah. Sorry, schat. Maar we worden geleid door de Heilige Geest. Hè, kun je dat voorzien? Hè, ik zie Ian al op mijn kameel zitten. Nou, echt, bij de eerste de beste bocht. Zei, weet je nou nog niet waar we naartoe gaan? Heel veel dingen met God zijn niet duidelijk als je eraan begint. Wat God eigenlijk van ons wil, is dat we gewoon zeggen, hier ben ik, Heer. Ik geef mij over. Ik vertrouw u. De weg die u voor mij heeft en voor mij kiest. Ik zeg daar eigenlijk ja tegen. En even helemaal terug naar de Pinksterdag. Er waren 120 mensen die zeiden, oké, Heer, u wil dat wij daar in die bovenkamer met elkaar wachten. En dit waren niet zomaar mensen die nee zeiden. Hè? Dat waren mensen die Jezus gevolgd hadden. Dat waren mensen die de wonderen van Jezus hadden gezien. Doden opgewekt. Kreupelen die weer gingen lopen. Die mensen die hebben dat allemaal gehoord en die zaten niet in die bovenkamer. Ik denk altijd, als mensen een wonder zien, dan komen ze. Dan gaan ze radicaal voor Jezus. Maar dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. Die keuzevrijheid die bij het Koninkrijk van God hoort, komt vanuit het hart, komt vanuit het geloof in onze God, komt vanuit zeker weten dat Hij mijn Vader is en dat ik Hem kan vertrouwen, ook als er niks gebeurt. En als ik eerlijk ben, dan heb ik veel vaker een besluit moeten nemen terwijl er niks gebeurde, of in tegenstelling, er gebeurden heel veel dingen die niet goed gingen. En eigenlijk, als ik dan heel eerlijk ben, heb ik soms wel eens het idee dat als ik in zo'n keuzeperiode zit, dat het juist het tegenovergestelde is wat ik eigenlijk zou willen kiezen. Ik kom heel vaak in situaties dat ik liever de andere kant zou kiezen, de andere weg zou kiezen, de gemakkelijke weg zou willen kiezen. En daar hebben we allemaal mee te maken. Ik ga gewoon iets vertellen waar ik in mijn leven heel erg in veranderd ben. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar pastoraat. Het helpen van mensen. Hoe kan ik mensen helpen? Ik heb van alles. Ik heb meegelopen met Dirk Prins, bevrijding. Ik heb in jeugd mijn opdracht. Hoe heet het ook alweer? Iets met rood, wat was het ook weer, Ina? De plumlijn, dat was het, ja. De plumlijn. Van allerlei soorten pastoraat heb ik allemaal gevolgd. En nu, er zijn heel veel manieren waarop je mensen kan helpen. En ik heb me er echt in verdiept. In psychologie, noem maar op. En ik ben eigenlijk tot conclusie gekomen, na al die wegen, dat dat fantastisch is. Het helpt mensen echt. Maar er is één ding waar ik het meest in geloof. Is de keuzevrijheid die elk mens van God heeft gekregen om te kiezen. En ik ga een voorbeeld in mijn eigen leven noemen. Ik had een super slecht beeld van mezelf. Een zelfbeeld, dat was super slecht. Ik geloofde in iedereen behalve eigenlijk in mezelf. En het allermoeilijkste wat ik vond was dat ik een persoon was waar je van kon houden. Ik geloofde niet dat er iemand in de wereld van mij kon houden. Dat was mijn diepe overtuiging, mijn diep geloof. Daar ben ik pas veel later achtergekomen. En ik heb hier natuurlijk wel eens verhalen verteld hoe God mij daarin genezen heeft. Maar ik heb na zitten denken, wat voor een voorbeelden kan ik vanmorgen vertellen? Maar ik weet nog één ding, Ina en ik waren getrouwd. Maar Ina wist niet alles van mij. Ik had een klein pornoverleden. Dat wist zij niet. Ik had dat nooit tegen haar verteld. En dat is een korte periode in mijn leven geweest, dat ik me daar helemaal over gaf, dat ik dat helemaal geweldig vond, of althans geweldig. Het zoog mij in een wereld waar ik eigenlijk helemaal niet vanaf wist. En mijn vader heeft mij daar eigenlijk van gered. Alleen, mijn ogen die werden gesloten voor die rommel, maar mijn hart niet. Mijn hart was vervuild. En vooral mijn denken en mijn hoofd. En als ik ging slapen en ik de nachtmerries kreeg met al die zooi, en ik, goed, ja, dat durfde ik natuurlijk niet tegen Ina te vertellen. Waarom niet? Omdat ik dacht dat als zij dat wist, dat ze niet meer van mij zou houden. Dus ik deed er alles aan om dat vooral buiten mijn persoonlijkheid te houden. Net alsof het er niet was. Dus het was maar eigenlijk een korte periode, maar het had een gigantisch effect, ook op ons huwelijk. Mijn hele denken was erdoor verziekt. Het had mij geïnfiltreerd. En het allerergste was dat ik daardoor dacht, ja, weet je, God houdt niet van mij. Want ik doe dingen, dingen die gebeuren, die zitten stiekem in mijn hoofd. Dus ja, ik was heel mooi christen en ik was leider van de koffiebar. Ik stond heel veel op straat te evangeliseren. Ik was leider van het gebedsteam. 2 uur per dag bad ik. Ik deed bijbelstudies. Het was allemaal geweldig. Maar heel diep in mijn wezen zat de overtuiging dat er niemand van mij kon houden. Vooral mijn vrouw niet en God niet. Als ze wisten wie ik echt was. Als je praat over identiteit, dan kun je dus 2 soorten identiteit hebben. Aan de buitenkant, hoe je voorkomt, en aan de binnenkant. Nou, de binnenkant was totaal anders dan de buitenkant op dat moment. En ik was al een hele poos christen. We hadden een soort nachtbidstond. In die tijd deden we heel veel nachtbidstonden. Dat begon dan om 9 uur 's avonds en dat moest dan de hele nacht doorgaan. En dat was geweldig. Dat was de aanwezigheid van God zo krachtig. Ik keek er altijd naar uit, behalve die ene avond. Toen kwam er iemand met een profetie. En God sprak. En die profetie ging over mij. En over iedereen die er zat. Maar het was alsof de hemel even open ging. En dat God tegen hem zei, Piet, het zit niet goed in je hart. Er zit iets verborgen in je hart. Er zit een leugen in je hart. Doe je deur open. Vertel het. Dus ik moest op dat moment besluiten, ga ik dit tegen de hele gemeente vertellen, die allemaal aan het huilen was en allemaal zonde aan het beleiden waren, dus niemand hoorde wat ik zei. Maar het moest uit mijn mond komen dat ik gewoon mijn hart ooit geopend had voor die troep. En dat was niet het enige. Dan moest een moment komen dat ik naar Ina toe moest gaan en moest zeggen, Ina, dit is er in mijn leven gebeurd. Ik ben een viezerik. Ik bedrieg je. En nu zul je zeker wel niet meer van mij houden. Dat is eigenlijk waar ik bang voor was. Ik was niet zo bang om mijn zonde te beleiden. Ik was bang om haar kwijt te raken. Ik was bang dat zij echt zou zeggen wat ik eigenlijk dacht. Als ik namelijk vertel wat er niet goed in mijn hart zit, dan gaat ze bij me weg. Nou, dat zou het allerergste worden, want zij was in ieder geval iemand die toch een beetje van me hield. Weet je nog wat ik zei? Mijn identiteit was niemand kan van mij houden. Dat was mijn identiteit. Waar kwam de keer toen ik de keuze maakte om dit te doorbreken? Niet omdat mensen voor mij gebeden hebben. Niet omdat er van alles met mij gebeurde door de Heilige Geest. Maar de keuze die ik zelf nam, die God mij gaf. God gaf mij een open deur, een open hemel. Op dat moment koos ik ervoor om te zeggen, ja God, dit ga ik doen. Ik ga niet langer meer met die leugen lopen. Datzelfde heb ik met mijn vader meegedacht. Toen ik 47, 48 jaar oud was, heb ik een moment gehad dat de God de hemel opende. En dat hij tegen mij zei, Piet, jij hebt de muur opgebouwd naar je vader. En je bent altijd bang geweest dat je niet goed genoeg bent. Dat is een leugen. En ik heb echt best wel veel ook persoonlijk pastoraat gehad. Maar op de een of andere manier durfde ik niet het besluit te nemen om daar eerlijk met mijn vader over te spreken. Ik kon het niet. Ik geloofde zo hard in die leugen dat ik hem ergens zelf in stand heb gehouden. Totdat ik op het punt kwam en ik zei, het is afgelopen. Ik ga hiermee afrekenen, ik ga mijn vader bellen. Ik ga een afspraak met hem maken. We hebben in een restaurant ergens gezeten. We kwamen helemaal nergens, 2 uur lang heen en weer praten en er gebeurde helemaal niks. Totdat God me een idee gaf. En ik had een voorbeeldje over een kerstfilm, ik weet het nog precies. Ik zeg, pap, stel je nou voor, dus je ligt op het ziekbed. En net voordat je sterft, praten wij, we spreken over ons hart. En in kerstfilms zie je dat altijd. En net voordat dat het einde komt, dan komt het nog goed. Ik zeg, dat wil ik helemaal niet. En mijn vader begint heel hard te huilen in een restaurant. En mijn vader huilen, dat kan niet. Die doet dat niet. Die is van de generatie dat de mannen nog sterk waren en niet huilden. En hij zat, ik zeg, pap, wat is er? En hij zei helemaal niks. Hij was aan het snikken, tranen over zijn wangen. Ik zeg, wat is er aan de hand? Wat heb ik verkeerd gezegd? Hij zei, je hebt niks verkeerd gezegd. Je hebt verteld wat er met mij en mijn moeder is gebeurd, dus mijn oma. Net voordat zij stierf, heb ik het in orde gemaakt met haar. En nu begrijp ik wat ons probleem is. Dus het ging open. En we hebben gewoon echt nog een half uur met elkaar zitten praten over dat ik inderdaad een muur had gebouwd. Dat ik nooit naar hem luisterde, tenminste. Het ging hier in en daar uit. En dat was zo'n enorm verandering. Maar ik moest een keus maken. Niet meer te leven met de leugens die in mijn hoofd zaten en die mij vasthielden. God zegt vandaag tegen jou dat hij van je houdt. En dat is geen kennis. Sommige mensen weten dat. Maar ik heb het over iets heel anders. Weet je, als Ina en ik gewoon met elkaar praten en ik zeg elke dag tegen haar dat ik van haar hou. Toch bijna elke dag, hè? Het kan iets meer, zie ik al. Maar ik doe het heel vaak. Maar dat is niet genoeg. Ik kan het nog zo vaak zeggen. Wij hebben hier echt een probleem mee gehad. Daarom kunnen we er open over praten. Ik heb heel vaak tegen Ina gezegd, ik hou van je. Maar ze geloofden het niet. Zo zitten hier heel veel mensen die hebben heel vaak gehoord dat God van je houdt. Maar je gelooft het niet. Je hebt niet de keus gemaakt dat dit de waarheid is. Je gelooft nog steeds al die andere stemmen die nog steeds tegen jou eigenlijk vertellen, ja, je bent toch nog niet goed genoeg om geliefd te worden door de Vader. Eigenlijk ben je nog helemaal niks waard. Want dit en dit en dit en dit en dit. Weet je, maar God stelt niet een conditie aan zijn onvoorwaardelijke liefde. En echt waar, het is zo'n enorme verandering in ons huwelijk geweest toen ik merkte dat Ina, na zoveel jaar, in één keer de leugen die altijd in haar hoofd zat, kon verbreken. Door de keuze die ze maakte om mij toe te laten. En we kwamen erachter waardoor het kwam dat ze gewoon dat niet kon toelaten. Er is altijd wel een reden waarom het binnenkomt. Maar jouw keus helpt erbij om God weer toe te laten. Om die andere persoon weer toe te laten. Jouw keus is eigenlijk de sleutel van de deur die je open kan doen. Waarde. God is een God die, als we praten over identiteit, God is een God van liefde. Dus dat is de eerste, hè, waar ik veel over gesproken heb. Liefde is het kenmerk van God. Hij is liefde. Dus wij zijn gemaakt om lief te hebben. Dat is één, daar heb ik het over gehad. Twee is waarde. Wij zijn ook waardig voor God. Maar ben je waardig voor jezelf? Geloof jij dat God jou waardig genoeg ziet en dat hij jou ook iets toe wil vertrouwen wat je kan doen? Ik weet nog heel goed, ruim 30 jaar geleden sprak God over Afghanistan. En natuurlijk wilde ik daar naartoe. Ik was jong, ik had energie, ik had overal zin in, ik zag geen gevaar. Maar door de jaren heen voelde me ik eigenlijk ook onwaardig. Dus ik had een heel slecht zelfbeeld, heb ik net verteld. Maar een van de dingen was, ja, wie ben ik nou? Mijn docent Engels zei altijd dat ik de slechtste student in zijn klas was. Hij had nog nooit zo slecht iemand gehad in Engels. Dat is natuurlijk niet zo heel erg leuk om te horen, maar het gaat wel in je systeem zitten. Mijn leraar Duits zei, goh, wat een geluk dat je volgend jaar niet meer verder hoeft met Duits, want je kunt er helemaal niks van. Nou, zo kan ik een hele hoop. Ik was in de klas, was ik altijd de laatste die met sport gekozen werd. En dan op het eind, als iedereen gekozen was, zei degene die mij moest kiezen, ga maar bij de andere partij. Want ik was niet goed genoeg. Dus wat ga je denken? Ik ben niet goed genoeg. Toch? Dat komt in je systeem. Dus zo diende ik God. Dus ik deed wel wat God zei, maar ik geloofde ergens dat ik niet goed genoeg was om datgene te doen wat God mij wilde laten doen. Ik weet niet wat er met jullie klok is, maar ik heb het idee dat ik al moet stoppen, of niet? Ja. Goh, ik begin net pas op gang te komen. Nou, baby's komt zo terug. Kijk, Petra is wat flexibeler. En Jacco niet. En ik luister naar Jacco, want dat is degene die wijs is. Sorry, Petra. We hebben een goede relatie, toch? Hè? Ja. Okay. Hij heeft de boel in de hand. Weet je waar bij mij de grote verandering kwam? Toen ik ging zien dat ik voor God waardevol was. Ik maakte de keus dat wat mensen ook over mij gezegd hebben, ik maakte de keus dat God daar dus anders over denkt. Oké, voor jou ben ik misschien niet zo waardevol, maar voor God dus blijkbaar wel. En als God wil dat ik bepaalde dingen verander omdat ik een opdracht heb, dan ga ik dat doen. Maar ik ben gaan zien dat juist mijn pijn, mijn verdriet, mijn waardeloosheid, hetgeen was wat God wilde dat ik moest lijden, zodat ik nu waardeloze mensen kan helpen. Ik ben gaan zien dat die 40 jaar lange reis die ik doorgemaakt heb om in mezelf waarde te gaan zien, dat ik mezelf waarde, ik vind mezelf hartstikke fijn. Ik ben tevreden over mezelf. Maar dat is 40 jaar lang niet zo geweest. Totdat ik koos om te zien dat God bepaalde waarden voor mij had. En dat zei hij ook steeds. Piet, jij bent waardevol. Dit is wat je gaat doen voor mij. En ik ging het ook geloven. Dus waar ik eigenlijk op aankomt is, ik moet een keus maken om te luisteren naar Gods stem en de mensen om me heen verzamelen die dat ook zien en dat bevestigen. Dat helpt enorm. Ik heb gelukkig een vrouw die mij door dik en dun support. En gewoon hele, hè, straks als ik thuis zeg, Piet, wat heb je toch weer fijn gepreekt. Dat vind ik heerlijk om te horen. Dat heb ik nodig. Dat weet ik zeker. Hè, ook als het niet zo goed is, zegt ze toch bemoedigende dingen. Dat was in ieder geval wel heel goed, zegt ze dan. En zo heb ik verschillende mensen in mijn leven verzameld om mezelf heen, die mij stimuleren om die kant op te gaan. He, toen ik begon met we gaan naar Afghanistan, waren er heel veel mensen die zeiden, Pieter is gevaarlijk, Pieter moet je niet doen. Dus ik heb juist mensen gekozen die bevestigen wat zij in mij zien en wat God in mij ziet. Ik heb bemoedigers om me heen nodig. Nog steeds, vandaag. Mensen die op de een of andere manier me dan weer terugduwen naar die waardeloosheid. Weet je, ik elimineer ze bijna. Ik wil gewoon opgebouwd worden door woorden van God, door krachtige woorden. Woorden die mij helpen om de kant op te gaan die ik eigenlijk van mezelf niet geloof dat ik het kan. Ik ben een mens. Ik ben geen geestelijke reus. Sommige mensen denken dat wel eens van mij. Weet je, ik ben niet dapper. Ik heb heel veel angsten. Ik heb heel veel gevangenissen gehad. Maar God heeft voor elke gevangenis een sleutel gegeven. Daar stop ik mee. Ik wil drie gevangenissen noemen waar ik in gezeten heb. De gevangenis van de wet. De wet was voor mij een gevangenis. En toen God mij de sleutel van genade aanreikte, kon ik uit die gevangenis komen. Dat was voor mij een enorme doorbraak, dat God een God van genade was. En niet alleen maar van je moet dit en je moet dat. Maar ik moest kiezen om die sleutel te pakken en die genade toe te laten in mijn leven. Ik heb in een gevangenis van allerlei angsten gezeten. Ik heb heel veel angsten gehad. Angst voor bergen, angst voor geweld, angst voor bruggen, angst voor tunnels. Ik heb ze allemaal, één voor één, met God moeten overwinnen. En de sleutel die God mij gaf was vertrouwen. Vertrouwen dat als ik met God wandelde, en ik heb me daarbij laten helpen. Hè. Op een gegeven moment had ik angst voor hoogtes en mijn dochter Phoebe, sommigen kennen haar, die hielp mij door te zeggen, kom op pap, we gaan de hoogste boom in. Maar ik had daar angst voor. Weet je, God heeft mijn angst niet uitgedreven. Er is geen demon van angst weggegaan. Maar er was iemand die in mij geloofde. Die zei, pap, je kan het. Kom op, ga mee. We gaan samen. Ik zat helemaal vastgebonden aan een touw. Dat als ik zou vallen, dat ik dan nog ergens bleef bungelen. En niet naar beneden zou storten. En ik weet nog, ik moest over een heel dun touwtje lopen. Naar de andere kant van de ene boom, naar de andere kant. En Phoebe zei, pap, kom op. Je kunt het, je kunt het, je kunt het. Weet je, en ik viel bijna flauw van de angst. En daar is mijn angst overwonnen. Bovenin, toen ik bijna flauw viel, toen dacht ik, er is iemand die in mij gelooft. God de Vader en mijn dochter. Zij heeft me eroverheen geholpen. En nu rij ik gewoon over elke brug die je maar kan bedenken. Dat is vertrouwen die God mij aanreikt om te pakken als sleutel, om in die angst als het ware en die deur open te doen. Bestemming. Ik heb gezeten in een gevangenis van ik kan het niet. Ik had mijn blik gericht op die vier muurtjes die om me heen waren en die mij ingemetseld hadden. Toen God mij steeds weer liet zien. Ik heb heel veel profetieën opgeschreven die God aan mij gaf en door andere profeten heen. Ik heb ze opgeschreven. Dat is mijn bestemming. En ik heb die sleutel gepakt. Ik blijf niet op de plek waar ik nu ben. Ik haat deze plek zoveel. Je moet die plek haten, bij wijze van spreken, om eruit te willen. En God gaf mij die bestemming. Dat ik het wel kon. Dat ik wel waardig was om die deur te openen, zodat God mij kon gebruiken. En dat wil hij ook aan jou geven. Ik weet niet in welke gevangenis jij zit. We gaan tot een eind komen. Ik weet niet in welke gevangenis jij zit. Die je zelf gemaakt hebt misschien. Of mensen voor jou gemaakt hebben. Maar God wil je vandaag een sleutel geven. De keuzevrijheid om die sleutel te pakken is in jouw hand. Die deur gaat open. God wil je bevrijden. Uit die gevangenis die jezelf of anderen voor jou gemaakt hebben. Maar jij moet kiezen. Als je niet van jezelf houdt, als je jezelf waardeloos vindt, God heeft gesproken dat hij van je houdt, dat hij je wil en hij geeft je vandaag de sleutel dat je geliefd bent. Als je jezelf waardeloos voelt en je niks kunt en je denkt dat je dat toch niet kan terwijl de roeping er wel is, God wil je de sleutels geven van bekwaamheid. Alleen jij moet kiezen om ze te pakken en meegaan te oefenen. Weet je, het grappige is even over dat Engels terugkomen. Ik heb heel erg veel voor Engelse docenten moeten spreken. Ik moet er altijd om lachen als er weer zo'n groep studenten van Engelse studenten of docenten voor me zit. En dan geef ik ze les in het Engels. Dat is heel komisch als je leraar altijd gezegd hebt dat je niet kan. Weet je, God is met jou samen tot het onmogelijke in staat. Met jou samen. Hij is de God die onmogelijke dingen kan doen. Maar hij zoekt iemand die zegt, oké, hier ben ik. En dan wil hij jou een sleutel geven. Ik ga voor je bidden. Vader God, dank u wel dat u de God bent van sleutels. Dat u de God bent van deuren die gesloten zijn, die u kunt openen door de sleutels die u aanreikt. En hier zijn wij. Ik pak de sleutels. Ik weet niet welke u wil geven vanmorgen, maar ik pak ze aan. Ik open mijn hand en ik wil ze in mijn hand nemen, zodat ik die deur kan openen die mij gevangen houdt. In de naam van Jezus wil ik vragen dat in de komende week, echt deze komende week, dat u ons dromen geeft, visioenen geeft, woorden geeft, teksten uit de Bijbel geeft, die sleutels aanreiken om uit die gevangenis te komen, zodat jij gaat naar de plek waar God jou voor geroepen heeft. Tim, ik bid voor jou. Ik weet niet waar je zit, maar ik bid voor jou. Je hebt van God een sleutel gekregen. We stonden net even over je bedrijf te praten. Maar God geeft jou sleutels om eruit te komen. God geeft je sleutels om uit de moeilijke situatie waar je nu zit te komen. Als jij ook hem opnieuw kunt vertrouwen dat hij die sleutels wil geven en dat hij jou openbaring geeft. Want daar ben je voor gemaakt. Zo zitten hier veel mensen die voor een keuze staan. God wil je sleutels geven. En ik bid dat die sleutels vanuit de hemel komen. Dat je ze kunt begrijpen, dat je ze kunt doorgronden, dat je ze kunt gebruiken en dat je uit je gevangenis gaat. Dat geldt ook voor Berea Nijmegen. God wil jullie sleutels geven om een gemeente te worden die invloed heeft in de stad, die mensenlevens gaat transformeren en dat dat blijvende transformatie van deze stad zal zijn. Want daar zijn jullie voor geroepen. Er is een visie geweest. Er is nog steeds een visie, maar de bedoeling is dat die visie realiteit gaat worden. En dat je niet genoegen moet nemen met datgene wat God je nu geeft. Er is veel meer. In Jezus' naam. Amen.